Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy paltsgraaf Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En Tim, ik ben eigenlijk aan het wachten tot ik eens een keer struikel over die bijnaampjes die ik gebruik. Maar dat heeft nog nooit gebeurd. Want paltsgraaf, deze heb ik ver moeten zoeken hoor.
Ik ben zeer blij dat ik eigenlijk net begonnen ben aan de Bourgondiërs van Bart van Loo. Dat ik een beetje die middeleeuwse achtergrond mee heb, omdat ik hier schaamtelijk moet zeggen van wat is de paltsgraaf. Hoe dat hem ze vindt, jongens, dat ik weet het toch ook niet hoor.
Historisch kunnen we nog wat putten. Buiten dat soort beslommeringen deze week dan in Das Privé. U begrijpt luisteraars, encryptie is nog steeds stout en fout. En we gaan gewoon de volgende push nog eens krijgen met een nieuwe voorzitter van de Raad van Europa. Dit keer Denemarken, die het nog eens gaat proberen met chatcontrol. Mijn bipost uitspraak is er eindelijk. De tromgeroffel zou ik zeggen. Hey. Daar gaan we ook eens even naar kijken. Wat is de uitkomst daar? Ik heb niet helemaal verloren. Laten we het daar alvast even op houden. Er is iets te zeggen. We hebben een AI-persona ingezet door de politie. De Amerikaanse politie zet dus agents in door agentic AI te gebruiken. See what I did there? Agent, oh agent. We hebben nog eens een confrontatie met het grootste risico van overal AI-algoritmes inzetten. Menselijke luiheid. Met wel helaas een klein dramaatje met gevolg. Daar kijken we even naar als reminder waarom we daarvoor bedacht moeten zijn. De privacy pointer vind ik deze keer zelf wel leuk, daarom dat ik al een kleine weerspiegeling doe, een teasertje, want we gaan wat terug doen voor de community. We zijn aan het kijken naar kleine toeltjes die we online kunnen zetten. En ik heb er eentje meegenomen, eentje die we zelf hosten, maar die nu beschikbaar is. We hebben een berg datalek, dus ja, samengevat, we hebben van alles om weer een hele aflevering vol te praten. Maar ik begin even, Tim, zoals altijd, met wat kleine updates of feedback die we hebben gehad. Ik heb wat feedback uit de praktijk gekregen. Ik heb een mailtje gekregen van iemand, iemand die al een tijdje meedraait in de community, die ik al vaker heb gesproken. En die kennelijk ook, uit de mail haal ik. Want ja, goed, we hebben natuurlijk een privacy podcast. Dus de ene keer krijg ik eens mailtjes van mensen die ook graag anoniem blijven. En wat dat natuurlijk helemaal oké is. Maar ik krijg de indruk dat er iemand is die wat ervaring heeft in afvalophalingen of in dat soort bedrijven. En die koppelt wat terug op ons ideetje van de zwerfvuil privacy maatregelen. Om niet overal opnames en foto's te gaan nemen door de zwerfvuil auto die dan overal beelden maakt. Maar dat wij bijvoorbeeld zeiden van ja, we kunnen ook gewoon met een knop werken. En iedere keer als die mensen dan zwerfvuil zien liggen, die daar op die wagen werken, dan kunnen we op die manier registreren. Hebben we niet een camera nodig die alles in de gaten houdt? Dus ik heb dan wat real life feedback gekregen, waarbij de luisteraar aangeeft, ja, daar moet je niet aan beginnen, Bart. Wij zijn al blij dat die mensen überhaupt met een auto kunnen rijden. Als wij die extra taken gaan meegeven, dat gaat sowieso nooit goed komen. Voor de rest is het zwerfvuil in feite ook gewoon overal. Dus de toegevoegde waarde is misschien ook minimaal. En hij is zelf, ik denk een hij overigens, kan natuurlijk net zo goed een zij zijn, is zelf meer fan van het bijvoorbeeld een appje wat al aan de burger wordt aangeboden, waar ze zelf zwerfvuil mee kunnen fotograferen en dat opsturen, als een betere optie. Dus ja, dat wilde ik toch even meegeven. En die is trouwens iets waar ik iedere luisteraar van harte aanbeveel. Als je op die manier iets hoort in de podcast, zou je zeggen, ja, maar daar heb ik nu ook echte ervaring mee. Laat het ons altijd weten. En goed, een beetje feedback waar we dus wat mee kunnen. Waarmee dus gezegd wordt van ja, misschien toch nog naar andere oplossingen kijken. Die verantwoordelijkheid of die vraag bij de medewerkers neerleggen, dat is waarschijnlijk ook geen goede oplossing.
Ik had alleen maar beamen dat dat een goed idee is. Zeker dat concept van een app gebruiken in plaats van dat bij de vuilkarren zelf leggen per se. Ik woon in Brussel, maar toch, meestal woon ik in Brussel, ik zal het zo zeggen. En daar bestaat het al. Daar heeft bijvoorbeeld de gemeente Sint-Joost-de-Noden, ik denk andere gemeentes ook, die hebben allemaal een applicatie ontwikkeld waar je een foto mee kunt trekken. Die wordt dan meteen opgeladen naar de verantwoordelijkheden voor het ophalen van afval. En ik heb dat ook in de praktijk al zien werken. Je trekt er een foto van en de volgende dag is dat zwerfvuil weg. Wordt dat opgehaald door een speciaal team. Dat is inderdaad, kunt perfect als probleem bij de community leggen voor een deel. En dat is op zich een probleem dat dan ook wel opgelost geraakt. Want het is vaak de community, de mensen die er lokaal wonen, die het meeste last hebben van het zwerfvuil. En die het ook graag hebben dat het weg is.
Nou ja, interessant. En laten we het zo zeggen, gewoon weer een oplossing die in ieder geval niet is om weer een camera ergens op te gaan zetten. Dus dat is altijd beter. Even zien, we hebben, en het was wel redelijk tegelijkertijd met onze publicatie van de podcast, dus we kunnen niet gaan zeggen dat wij dat gestuurd hebben. Maar zowel de AP als de GBA zijn op de... laten we zeggen, informatiekar gesprongen. Dus te zeggen, zij waarschuwen allebei voor Meta en voor het gaan trainen van jouw gegevens en linkjes naar hoe je daarvoor kunt afmelden. Een beetje een service naar de burger toe. Niet verkeerd, lijkt me.
Nee, absoluut. Dat is altijd mooi om te zien dat de toezichthouder ook op dat vlak inspeelt en de burger probeert te informeren.
Ja. Wat hebben we nog als kleine update? En ik neem als updateje mee, omdat ik... Ergens wil ik het niet negeren, maar het is een privacy podcast en ik heb wat moeite om de echte privacy hoek ermee te maken. dat gezegd zijnde, de AI agents is natuurlijk hot in AI-land en overal. Ik lees ook op LinkedIn, een professioneel netwerk waar ik best graag op zit, maar waar ook helaas heel veel fluff voorbij komt, leeghoofdig gepraat. En AI agents zijn daar echt het verhaal van de dag. Alles gaat met AI agents. En mijn ervaring tot nu toe, de research die ik daarover heb gelezen, dingen die ik daarvan kan terugvinden, die zeggen allemaal van ja, het idee is leuk, maar de chatbot zoals we ze nu hebben, of de taalmodellen zoals we ze nu hebben, die gaan dat gewoon nooit kunnen. Die zitten aan hun grens. Die zijn heel leuk als tool om kennis over te dragen, om ermee te babbelen. Maar zodra je die echt taken wilt gaan doen waar een bepaalde mate van betrouwbaarheid nodig is, dan gaat dat gewoon niet werken. Daar zit geen intelligentie in. Dat zijn gewoon taalmodellen. Nou, het artikeltje dat ik heb meegenomen, uiteraard in de show notes, is van Carnegie Mellon University, die dat is getest hebben. En die hebben een klein AI-bedrijfje opgezet, met alleen maar agents. Met een agentic, dus gewoon een taalmodel HR-manager, taken die ze moesten doen. En lang verhaal kort, dat werkt natuurlijk voor geen meter. De Anthropic's Claude is nog het beste. Die kan net geen kwart van de taakjes tot een soort van succesvol einde brengen. De andere, Google's Gemini, ChatGPT, die redden het nog met geen 10% van de taakjes. En er was geen enkele categorie van taakjes die ze hadden bedacht die in een normaal bedrijf zouden plaatsvinden. Ze hadden ook een Slack-kanaal. Ze hadden het helemaal geprobeerd te simuleren door volledig AI te laten sturen. En in ieder geval in hun setup werkte dat voor geen meter. Daar kwam niks zinvols uit. En ja, ik vond dat, ik bedoel, altijd leuk. Hè? We kennen het menselijke mechanisme. Dingen lezen die je eigen mening bevestigen is altijd leuk. En daarom neem ik deze gewoon kort even mee. Het sluit wel aan. Ik had hem misschien nog bij jouw artikeltje straks kunnen meenemen, Tim. Want de volgende stap in dat soort dingen is iets wat de politie... En weet je wat? We gaan gewoon eventjes een segue nu maken naar jouw stukje daarover wat je had meegenomen. Hoe dat misschien... Een poging dat men doet om dat al wat praktischer in te zetten is met AI-persona's die online worden ingezet. En dat is wat jij hebt meegenomen van 404 Media, waar de politiediensten in Amerika soort van die agents, van die taalmodellen inzetten om wat werk te doen. Ja, jij had hem meegenomen, Tim. Hoe zetten ze die AI-bots online in?
Wel, er is een bedrijf, een startup in de VS, die heet Massive Blue. En die is nu effectief AI-agents aan het verkopen aan verschillende politiedepartementen, voornamelijk in de staat Arizona. Succesvol, daar worden honderdduizenden dollars tegen aangesmeten. Het idee is relatief simpel. Massive Blue zet voor die politiedepartementen AI-agent chatbots op populaire social media kanalen, Reddit, TikTok, Instagram, Snapchat. En dat zijn een soort van honeypots. Dat zijn een soort van lokmiddelen om bepaalde mensen die criminele feiten willen plegen of gaan plegen, om die te lokken naar een valse AI-persona, om vervolgens daar al bewijsmateriaal te verzamelen voordat die personen eigenlijk een misdaad plegen, om vervolgens over te gaan tot een onderzoek of tot een arrest zelfs. Hoe zit dat heel concreet en heel praktisch in elkaar? Massive Blue zet een AI-agent op online op een social media kanaal, zoals Reddit of Snapchat. In dit geval hebben ze een aantal voorbeelden aangehaald. Bijvoorbeeld een AI-agent, de persona van een klein kind, 13 jaar oud, met dan als expliciet doel om eigenlijk pedofielen of mensen die kindermisbruikmateriaal zouden willen maken en verspreiden, om die te laten engageren en te laten interacten met die chatbot. Om daar eigenlijk hopelijk dan in de chatberichten die daartussen verspreid worden tussen de fake AI, 13 jaar oude jongen of meisje, en de potentiële pedofiel, dat daar dan uit die chatbot iets zou blijken wat dan ter leiden valt tot een misdrijf of tot de indicatie dat er een misdrijf gepleegd gaat worden. En ze doen dat voor verschillende, ze noemen dat investigating subjects, dus pedofilie, kindermisbruik is daar één van, het trafficken van mensen is daar een ander van. En iets wat ze ook doen, en dat vind ik wel interessant om ook hier aan te halen, politiek activisme is ook een variant die organisatie aanbiedt. En daar wordt dan een specifiek voorbeeld aangehaald van een AI agent die Heidi heet. En Heidi is een radicalized AI persona. En Heidi is 36 jaar oud, is gescheiden, heeft geen kinderen en heeft als hobby's activisme, het leiden van een lokale politieke groep en het bakken van taarten. Nee, heel stereotyp, heel uitgesproken, naar een bepaalde kant leunend, zal ik er meteen misschien bij zeggen. Heidi heeft ook een fake gegenereerde profielfoto. Dat is een vrouw van gemiddelde leeftijd met fel paars haar, die op een of andere campus blijkbaar mee zit te protesteren voor een bepaald doel. Dus ja, dit is heel stereotyp. En het idee daar is heel simpel. Die zetten ze online, die Harry. Die gaat op dat moment gaan interageren met bepaalde mensen. En dat moet dan leiden tot chatlogs, waar dan uit blijkt dat echte gebruikers, die zouden denken, als ze daar in de val gelokt worden, dat ze met een echte radicaal politiek activist bezig zijn, dat ze daar bepaalde gesprekken mee op gang krijgen, bepaalde onderwerpen aanhalen die de politie vervolgens kan gebruiken om die echte gebruikers te vatten of verder te onderzoeken. Nu, puur vanuit een privacyperspectief zijn hier twee elementen die heel belangrijk zijn en die ik wel eens wil aanhalen, gewoon om te onderstrepen hoe problematisch dit is. Dit creëert in mijn ogen een redelijk groot chilling effect, omdat je krijgt daarmee wel het potentieel dat je op social media, op publieke fora, op in chatgroepen gaat begeven, en dat je op den duur niet meer gaat weten of dat iemand een echte persoon is waar je tegen aan het praten bent, of dat iemand een AI-persona is die gewoon automatisch op massale schaal allemaal informatie aan het absorberen en aan het filteren is in de hoop om jou eigenlijk een tag te geven als potentiële verdachte. Dat is een redelijk dystopisch gegeven. Gelukkig is die technologie vandaag de dag nog redelijk kinderachtig, zou ik het eigenlijk zelf durven beschrijven. Het is echt bijna theatraal hoe dat ze bepaalde AI-persona's zeer stereotyp voorstellen. Een tweede ding is ook, ja, er wordt onvermijdelijk heel veel informatie, persoonsgegevens opgezogen en verzameld en vervolgens in rapporten ter beschikking gesteld aan politiediensten in de VS, zonder dat die personen die een interactie hebben met wat zij denken dat een echte persoon is, zonder dat die personen effectief het doelwit zijn van een gerichte onderzoek of zelfs van een breder onderzoek überhaupt. En dat is wel, ja, zorgwekkend. Dat is iets wat dat in mijn ogen bepaalde grenzen ook wel overschrijdt. Je kan in aanraking komen met de politie, je kan het onderwerp uitmaken van een onderzoek, dat is ook volledig begrijpelijk, maar het massaal en volledig geautomatiseerd gaan absorberen en opzuigen van chatlogs, van interacties tussen een mens en een AI-bot, in de hoop dat daar iets uitkomt wat vervolgens te herleiden valt tot een mogelijkheid tot het plegen van een misdrijf. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Op dat moment ga je gaan proberen om mensen alvast in de val te lokken of in een bepaald kotje te steken. Dat is iets wat we liefst willen vermijden, zou ik zeggen. Dat is een van de problemen met dat soort AI-agents inzetten op dit soort schaal, is dat het gewoon op een ander niveau is dan wat we gewend zijn, waar we echte mensen hebben die iemand nadoen of op social media proberen om na te spelen. Hier gaan we eigenlijk volledig geautomatiseerd zoveel mogelijk informatie verzamelen in de hoop dat daar iets uitkomt wat dat interessant is voor de politie. Dit heeft nota bene nog niet geleid tot een arrest. Dit is een tool waar dat honderden duizenden Amerikaanse dollars tegenaan gesmeten worden. Er is één politiedienst, Pinal Valley, die €300.000 ervoor heeft neergelegd voor die tool, wat dat heel veel geld is, $300.000 eerder, wat dat heel veel geld is voor een AI-tool. En dat leidt voorlopig tot geen enkel arrest. Maar er worden wel heel veel persoonsgegevens, heel veel informatie verzameld.
Dus dit is iets, ze hebben daar in het Engels een mooie term voor, entrapment of uitlokking. Ben ik benieuwd hoe dit bekeken wordt als je bij rechter komt. En verder gaat dit waarschijnlijk leiden tot heel veel false positives, want wat mensen online zeggen en doen is nog iets heel anders dan wat ze in realiteit gaan doen. Dus als ik dit zo hoor, dit klinkt als iets waar we binnenkort nooit meer iets van gaan horen, omdat het in de praktijk compleet zinloos blijkt en gewoon weggegooid geld is.
Laten we hopen dat dat het geval is inderdaad. Het is iets waar dan nu heel veel geld tegenaan gesmeten wordt, maar ze krijgen nu al, de politiediensten in kwestie krijgen nu al redelijk veel feedback van lokale politiek afgevaardigden bijvoorbeeld, van jongens, leg eens uit waarom dat je bepaalde grants voor human trafficking gebruikt om dat te smijten tegenaan een AI-tool. Gaat hier iets uitkomen of is dit gewoon een soort window dressing en is dit een leuk nieuw speelgoed, maar gaan we binnen een jaar toch moeten zeggen van we stoppen ermee?
Ja, wel, wellicht dat. De politie is ook niet... Wil ook wel eens een keer een nieuw speelgoedje, ook daar. En een speelgoedje waar ze mee blijven spelen is de poging om toegang te krijgen tot alle encryptie. En dat is het verhaaltje wat ik nog heb meegenomen. Politico, bekend medium, heel vaak vinger aan de pols bij wat er op Europees niveau gebeurt. En die kondigen aan dat Denemarken, wat binnenkort het voorzitterschap van de Raad van Europa overneemt, dat rouleert tussen de verschillende landen. En die landen bepalen dan een beetje deels de agenda, die gaan bepalen voorstellen die al op tafel liggen, gaan zij proberen verder te krijgen. En zij gaan, de Deense voorzitterschap gaat ook nog eens een keer zijn tanden zetten in chat control. De bepaalde Deens minister van Justitie komt nog eens aan het woord, een artikeltje over dat die er toch ook nog eens voorbeeld gaan. Ze benoemen ook wat initiatieven. De Fransen hebben nog een anti drugswetgeving die ook weer inbeukt op encryptie en dat ze toegang toe wilt krijgen. In de Scandinavië zijn de landen daar weer mee bezig. Spanje zegt dat ze bezig zijn om encryptie op bepaalde manier aan banden te leggen. We hebben natuurlijk het verhaal al gehad met de Groot-Brittannië, die Apple, waar nu de end-to-end encrypted opslag niet meer beschikbaar is voor Engelse gebruikers, omdat de UK-overheid daar tussen kan zitten. Dus het is iets wat gewoon weer helemaal op de agenda staat en wat weer een herhaling van zetten is. Ik bedoel, er is in die zin, misschien had ik het als update mee kunnen nemen, want er is ook niks nieuws. Het is gewoon weer hetzelfde. Maar ja, tegelijkertijd vind ik het belangrijk genoeg om het gewoon weer even mee te nemen, dat dit dus weer op de agenda komt en dat we weer kunnen opvolgen of men hopelijk weer tegen dezelfde muren aanloopt, of dat ze het er stiekem toch doorheen gaan krijgen. Maar ja, je ziet die druk op toegang krijgen tot geëncrypteerde apps, tot dat idee van iedere keer die lipservice van we vinden het heel belangrijk dat encryptie beschikbaar maar blijft voor iedereen, maar dan toch weer zeggen, maar we wilden wel toegang toe. Dat blijft niet, dat blijft terugkomen. En ja, ik ben benieuwd wat er deze keer weer voorbij komt.
Het is ook interessant om te zien dat men eigenlijk nu op verschillende fronten probeert om die encryptie in chatapplicaties af te breken. Hè, waar het in eerste instantie voornamelijk ging over het beschermen van kinderen en het voorkomen van de verspreiding en creatie van kindermisbruikmateriaal, wat dat achteraf in dialogen op verschillende manieren werd afgeschoten en wat niet hard zou leiden tot het stoppen van dat soort verspreiden van misbruikmateriaal per se, voor het meer opsporen van de verspreiders. Volgens wat we nu eigenlijk zien in de dialogen, zie je nu ook tegelijkertijd dat men het over een andere boeg smijt en dat men zegt, oké, kindermisbruikmateriaal, het werkt niet, we zullen eens drugs proberen of we zullen eens terreur proberen. Het is heel... Ik ga niet zeggen dat per se dat er een soort wil is om altijd op een andere manier te proberen om die encryptie af te breken. Ik denk dat het gewoon ook toeval is dat er op een parallelle wijze op verschillende manieren en langs verschillende fronten geprobeerd wordt om die encryptie af te breken, omdat er gewoon bepaalde groepen zijn die interesse hebben in die communicatie en die overlappen niet altijd. Maar het valt wel op dat niet blijft stilliggen, helaas. En dat men dan ook niet accepteert op een bepaald moment dat daar op verschillende fronten heel veel feedback op komt van daar komen we liefst niet aan, want dat is echt een afbrokkeling van onze digitale maatschappij op een manier die we niet willen. En men blijft het proberen. En dat is jammer en dat is ook zorgwekkend, want ja, als je dan even niet oplet en er een wetgeving doorduwt die dat mogelijk maakt om bepaalde encryptie af te breken of te verbieden, zoals we dat in de UK überhaupt hebben gezien met hun recente afscheiding van de mogelijkheid om iCloud backups end-to-end te encrypten. Iets wat dat in de UK niet meer kan door wetgeving die er lokaal is doorgeduwd. dat is iets waar ik gewoon heel veel schrik voor heb, is dat er een bepaald moment toch een wetgeving wordt doorgeduwd die dat dan moeilijker maakt om encryptie meer te introduceren of meer te gaan beveiligen in de technologie die we hebben vandaag.
Ja, kijk, het is een strijd die blijft woeden. En kijk, wat men het artikel ook besluit is van ja, je kunt niet allebei gelijk hebben. Of dit is een technologie die het waard is om te beschermen. En daar mag geen achterpoortje in komen. En mensen hebben het recht om die te gebruiken voor veilige communicatie. Of de politie en handhavingsdiensten hebben gelijk met dat ze daar toch toegang toe moeten kunnen hebben. De toekomst zal het uitwijzen. Signal, om even als voorbeeldje te pakken, heeft al vaak aangekondigd dat zij de landen waar dat soort wetgeving komt simpelweg zullen verlaten. Dat zij nooit zo'n achterpoortje gaan inbouwen. Ik geloof ze. Ik begin de laatste tijd te denken dat het er wel eens op uit zou gaan komen dat bijvoorbeeld in Denemarken zegt die minister zelf ook van nou ja prima, ze doen maar. Ik zie geen probleem met dat Signal het land hier zou verlaten. Wat natuurlijk, ja, we zullen zien wat dat dan, als dat hier gebeurt, wat dat dan betekent. Ik bedoel, er zijn genoeg apps, dan springen we wat op en neer, tot ze snappen dat dat eigenlijk helemaal geen nut heeft.
ja.
Maar het is jammer. Ik bedoel, ik heb net zoveel mensen overgekregen naar Signal.
Dat zal pijnlijk zijn, hè? Dat ze inderdaad dan moeten zeggen, ah ja, sorry jongens, maar die applicatie die gaat België op de Europese Unie verlaten.
Nou, laten we eens heel even die gedachteoefening doen. Stel je voor, die wet komt er doorheen. Voor Daan is er gewoon toegang non-stop tot al die chats, tot alle foto's die je uitstuurt. Signal is niet meer beschikbaar, want die hebben gezegd, wij trekken ons terug. WhatsApp hebben een achterpoortje ingebouwd, want ja, uiteraard gaan die overstag. Daar zit een verdienmodel achter. Wat dan? Kijk, want dan kan ik wel naar Session overstappen en ik ga een aantal mensen wel zover krijgen dat ze dat doen, maar ook een heleboel niet. Dus dat gaat ook niet werken. Dus ja, ik ben even aan het bedenken, wat ga ik dan doen?
Wel, waar ik aan zit te denken is dat, en daar haalt je wel een goed punt aan, hè, van ja, als we Signal gaan verbieden of WhatsApp of andere entiteiten die niet mee willen doen in dat hele spel van het toegankelijk maken van encryptie en achterpoorten inbouwen. In feite, wat je daar nog altijd in mijn ogen alleen mee gaat raken, zijn de mensen die op een legitieme manier gebruik willen maken van dat soort encryptie. Want de mensen die daar op een illegitieme manier gebruik willen van maken, of die dat willen doen om daadwerkelijk misdrijven te vermijden, te verbergen eerder, die kunnen nog altijd op het internet of op het dark web, als ze dat willen, software vinden die het mogelijk maakt om geëncrypteerd te communiceren met elkaar. Dat is iets wat daar op zich, de doelgroep die je wilt bereiken, wordt daar niet per se mee door geraakt. Eens dat die mensen weten en snappen dat Signal op dat moment toegankelijk wordt voor politiediensten, voor inlichtingdiensten en dergelijke. Oké, dan gaan ze gewoon naar iets obscurer, waar de gemiddelde consument niet echt iets vanaf weet. Maar wel degene die daar echt een baat bij heeft.
Of niet zozeer iets vanaf weet. Maar je komt dan gewoon bij een toeltje uit wat de dealers, de drugsmatties, die zeggen tegen elkaar van jongens, vanaf morgen is Session, want Signal werkt niet meer. Ja. Oké, prima, Session. Ja, want het is gewoon een business tool. Net zoals dat ze bij mij op het werk bij een klant zouden zeggen, ja Bart, vanaf nu is het Slack, of vanaf nu is het Teams, of vanaf nu is het, weet ik wat. Oké, ja, prima, als dat is wat jullie willen gebruiken, fine.
Ja.
En dan gaat iedereen in dat stukje netwerk, of het nu crimineel netwerk of een zakennetwerk is, die gaat over. Ik daarentegen, in een privécontext, ik moet tegen familie en vrienden gaan zeggen, ja jongens, ik wil nu iets anders gaan gebruiken. Joh, Bart, kom op, gebruik gewoon WhatsApp. Wat maakt het uit? Het is allemaal te moeilijk. Ik bedoel, de threshold, de grens voor mensen die bereid zijn om door hoepels te gaan springen, die gaan toch allemaal denken, joh Bart, met je privacygezeur, dat maakt toch allemaal niet uit. Oké, we zaten op Signal, dat werkt best goed, maar we gaan niet de hele tijd springen. Nog, kom, vanaf nu is gewoon WhatsApp en de overheid die leest dan maar mee. Dat is waarschijnlijk wat je dan gaat krijgen. En dan krijg je dus precies wat we al tijden aankondigen. Dus in die zin het gedachtenspelletje nu eventjes te doen. Waar kom je op uit? Mensen die er bewust mee bezig zijn, die gaan genoodzaakt zijn om te moeten capituleren of door hoepels te moeten springen of gewoon niet meer te kunnen communiceren. En de doelgroep criminelen, die schakelen gewoon over naar die ene app. Want dat is gewoon een kwestie van overschakelen die nog niet gevat is. Want er zijn zoveel van dat soort appjes Session is de bekendste nu, maar je hebt, als je daarna gaat zoeken, heb je allerlei encrypted appjes.
Matrix.
Je zet een Matrix instance op, maakt allemaal niet uit. Dus nee, dat is waar het dan heen gaat. En dan is het allemaal een maat van niks geweest, terwijl ze de gewone burger ermee getroffen hebben. Dat blijft het punt waar we steeds op terugkomen. Goed, dat is een herhaling van zetten. We gaan even door naar iets wat ook een herhaling van zetten is, helaas, moet ik toegeven. Het zette me aan het denken dat het, wat is nu het grootste probleem dat we zien met de inzet van die algoritmes overal? Technologie staat niet stil, dat zijn nuttige tools. We moeten zeker zoeken naar manieren dat we die dingen in kunnen zetten, want het kan ons werk besparen, het kan dingen efficiënter laten lopen. Maar wat is het grootste gevaar eigenlijk? Dat is gewoon menselijke luiheid. Dat is de reflex waar mensen in terechtkomen. Het komt uit zo'n AI-tooltje, dus het zal wel oké zijn. De reden waarom in de GDPR, iets waar we zeker niet moeten vergeten, daar zit al een heel krachtig instrument ingebakken, wat de komende jaren veel aan aandacht gaat winnen, denk ik. Dat is op het moment dat het een volledig geautomatiseerd besluit is, dan moet daar menselijke interactie tussen zitten. Waar heb ik het nu over? Het is een artikeltje van de BBC. En dat artikeltje gaat over Lina. En Lina is ondertussen, moeten we dus zeggen, een slachtoffer van misbruik, van huiselijk geweld. Lina is dood. In januari komt zij bij de politie. Haar ex-partner die heeft haar bedreigd. Die heeft ook voor het eerst fysiek dreigende gebaren gemaakt en zij is bang. Ze gaat naar de politie, daar wordt ze ontvangen en daar wordt gebruik gemaakt van het Viogen. Komt uit een afkorting waar de Spaanse vertaling geweld, violentia, in ieder geval Viogen, dat is de app die ze gebruiken. En wat doet die app? Algoritme gebaseerd. Er worden 35 vragen gesteld en dan komt daar een risico-inschatting uit. Hoeveel risico loopt deze, laten we wel zijn over het algemeen vrouw, hoeveel risico loopt deze vrouw dat iets met haar gaat gebeuren? En in functie daarvan wordt bepaald hoe snel de opvolging plaatsvindt. Nou, in haar geval komt er nu uit die tool is een gemiddeld risico. En dat betekent dat ze over een maandje nog eens een keer hun licht op gaat steken. Was er uitgekomen dat ze een hoog risico was, dan zou ze binnen een week terugkomen. En dan werd ze in de gaten gehouden. Komt eruit dat het extreem risico is, dan is er meteen 24 uur bewaking. Dus de gevolgen uit zo'n risico-inschatting zijn behoorlijk. Het idee is altijd dat vervolgens een mens daar een beslissing in moet nemen, maar wat wijst onderzoek nu uit? Dat 95% van de keren wordt de uitkomst van de algoritme gewoon gevolgd. Dus je haalt daar gewoon uit, dat is iets wat men voor waarheid aanneemt. In dit geval was dat dus een foute inschatting. 3 weken na de melding van het incident, en dus een week voordat ze weer opgevolgd zou worden, volgens het algoritme, 3 weken daarna breekt er brand uit in haar appartement, de moeder en de kinderen ontsnappen. Maar zij redt het niet. En het zoontje, die hier allemaal getuige van is, die heeft gezien dat het de vader is die het heeft gedaan. Met andere woorden, de ex-partner die haar aan het bedreigen was. En ze is dus gestorven. Waarbij als zij door het algoritme een hoger risico was ingeschat, of natuurlijk beter gezegd door het mens wat hier eigenlijk over had moeten nadenken, dan was haar leven gered geweest. Dus is een bij gebrek aan een beter woord, een mooi voorbeeldje van het grote risico wat er dus in zit. Niet zozeer van überhaupt het inzetten van algoritmes of AI om dingen te bepalen, maar vooral het risico wat erin zit op het moment dat we daar niet zelf over blijven nadenken. En dat is, als ik iets zou moeten zeggen, het is ook iets wat ik zie in het gebruik van ChatGPT bijvoorbeeld in het dagelijkse leven. Mensen worden lui. Ze vragen het gewoon en er komt iets uit. En ze trekken dat niet in twijfel. Ze gaan ervan uit dat dat wel klopt. En ook bij dit soort systemen. Je hebt dat natuurlijk ook gezien. Laten we nog eens een keer verwijzen naar het ultieme cliché in die context. De toeslagenaffaire, waar het algoritme maar een deel van het probleem was. Maar ook de belastingambtenaren die vervolgens die uitslagen niet goed evalueerden. En gewoon aannemen dat het wel zou kloppen. Dat is het probleem. Dat doet mij dus denken dat de oplossing hiervoor is dus dat als we dit soort dingen, en dan zie je misschien iets ook voor DPO's, privacy professionals, wij moeten ook heel veel algoritmes en AI inzet beoordelen deze dagen. Nog veel belangrijker is, los van het toeltje en natuurlijk hoe het is opgezet en hoe het tot conclusies komt, heel belangrijk dat we dat goed analyseren, maar vooral ook wat voor procedures, wat voor mechanismes hebben wij voorzien om er vervolgens voor te zorgen dat die mens die iets met die output moet doen ook blijft nadenken. Of met andere woorden, want dat is waar ik nu vooral aan denk, dat je die dus heel concreet, in simpele stap voor stap, dat je die echt moet gaan opleggen door bepaalde vastleggingen die ze moeten doen, dat je die moet gaan opleggen dat ze zelf nog nadenken en dat ze ook kunnen bewijzen dat ze dat hebben gedaan. Hè. Dus dat ze niet gewoon ergens op kunnen klikken, maar van mijn part dat ze 3-4 keer door ergens heen moeten om te zeggen van oké, heb je hier goed over nagedacht? Weet je echt zeker? Ben je het eens met deze beslissing? Schrijf even op, hoe heb je dat besloten? Ik noem maar wat. Maar dat dus een niet te onderschatten aspect is dat we ook moeten gaan inbouwen in onze controles. Hoe zorgen we ervoor dat de mens achter het algoritme toch nog een beetje verplicht wordt of geïnstrueerd wordt om daar echt over te blijven nadenken?
Ja, toen we denken aan een gelijkaardig onderzoek van Microsoft nota bene. Ik ga kijken of ik er nog kan toevoegen aan de show notes, die eigenlijk tot een identieke conclusie komen. Mensen, hoe langer dat men AI gebruikt, en voor, ook zeker voor complexe zaken, hoe minder kritisch men is tegenover de output van die artificial intelligence. Ik zie dat zelf in het werkveld ook heel hard, en dat is iets waar ik zelf als DPO ook nu meer en meer op aan het inspelen ben, omdat de risico's vrij reëel zijn. De human in the loop, het volstaat niet dat er de mens is die simpelweg zegt, de computer zegt A of B, en ik als mens zeg dat dat ook zo is, want ik valideer dat. En ik heb eigenlijk geen flauw idee als validerend persoon wat dat het algoritme inhoudt, hoe dat tot een bepaalde conclusie komt. Maar ik zit ertussen om te kunnen zeggen dat we als persoon dat ook bekeken hebben. Dat is geen human in the loop veiligheidsmechanisme. Dat is gewoon window dressing, om heel eerlijk te zijn. Je wilt, en dat is ook iets wat ik zelf als DPO altijd meegeef en ook nu meeneem in de PIA's zelfs. Begrijpen de mensen die de output van een artificial intelligence moeten evalueren, begrijpen die überhaupt hoe dat het algoritme tot een bepaalde output komt? Begrijpen die de checks en balances, begrijpen die de parameters? Heel vaak als je die vraag stelt, is het antwoord nee, eigenlijk niet. En zitten we zelfs in een situatie waar dat eigenlijk niemand in de organisatie heel goed begrijpt en duidelijk kan uitleggen wat dat het algoritme eigenlijk heel concreet gaat afwegen tegenover elkaar, tot op het punt dat je zelfs aan de vendors moet gaan vragen hoe dat in elkaar zit. En dat is niet de gezonde manier om te gaan met dat soort technologie. En dat introduceert heel veel risico's in een organisatie.
Het geeft mij een beetje een inzicht. Hè. We hebben de AI Act, die AI-wetgeving in Europa, daar zit een verplichting in. Een van de weinige verplichtingen, want er is heel veel hype over, maar eigenlijk een van de weinige verplichtingen die voor bijna iedere organisatie geldt, is de AI-geletterdheid. Is het opleggen van een bepaald minimumniveau van kennis. Ik krijg hier zo'n gevoel dat als we straks gaan zien hoe dat beoordeeld gaat worden, dat we dat ook zeker moeten zien als niet alleen, want dat zie je nu heel veel, hè, van AI-geletterdheid, dat betekent een kleine awareness-sessie die georganiseerd wordt. We huren daar een consultant voor in en hoppakee, we zijn klaar met onze verplichting. Ik denk dat we dat zeker ook moeten zien, dat je ook gaat moeten kunnen laten bewijzen. Je moet kunnen laten zien dat specifiek voor de algoritmes en de AI die je binnen jouw organisatie gebruikt, dat mensen daar kennis van hebben. Niet gewoon een soort algemeen, we weten wat AI is, maar dat je moet, zeker als je een organisatie bent die dat inzet, dat je dus moet kunnen aantonen, kijk, dit is wat wij onze mensen verteld hebben over hoe je ze specifiek, niet in zijn algemeenheid, maar onze AI-tools moeten gebruiken. Dat hoort daar zeker bij. Dus dat is privé, dat is beter. Tip voor de luisteraar als je daarmee bezig bent. Zo moet je die AI-geletterdheid ook zeker zien. Niet alleen maar zo'n algemene awareness sessie, maar ook iets wat heel erg geënt is als dat binnen jouw organisatie gebruikt wordt. Hoe wordt onze AI gebruikt? Dat slaat ons toe om meteen naar een ander hype dingetje te gaan in de privacywereld. En dat is online leeftijdsverificatie. Dat is ook zoiets wat terug blijft komen naast de strijd tegen encryptie. Naast algoritmes inzetten en dat men daar niet over nadenkt, kunnen we zeker in het lijstje er ook bij zetten alle verschillende manieren waarop men aan het kijken is naar het verifiëren van leeftijd online. Je hebt eentje meegenomen, Tim, artikeltje van Tweakers, waar Discord, de, laten we zeggen, Teams-omgeving, maar dan voor gamers, dat in de praktijk probeert om te zetten.
Ja, inderdaad. Discord toch wel een van de grote online verzamelplaatsen van jongeren. Ik zeg dat nu wel, maar eigenlijk, ik denk dat wij allebei ook op Discord zitten, Bart. Dus het is een beetje voor iedereen weggelegd.
De gamers,
De gamers, inderdaad. Heel simpel. In Australië is er nu die wetgeving om eigenlijk tegen eind... Wat was het eigenlijk?
En dat is ook Discord.
Ja, klopt. Discord zit daar ook onder andere onder. Valt onder die Australische wetgeving waar een verbod is ingegaan op eind 2024 om het gebruik van social media voor jongeren onder de 16 jaar te verbieden. En daar dus ook een leeftijdsverificatiecheck voor in te bouwen om te verifiëren of dat een kind überhaupt plus 16 is of min 16. Verenigd Koninkrijk is ook bezig met soortgelijke maatregelen. En daarom is Discord begonnen met een proefproject in het Verenigd Koninkrijk en in Australië, waar ze een interessante manier gaan gebruiken om leeftijdsverificaties te doen. Interessant vanuit een privacyperspectief ook, omdat ze wel een aantal maatregelen hebben genomen die in mijn ogen een meerwaarde kunnen bieden in die balansafweging. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat twee keuzes krijgen. Die zijn ze nu in een beta-versie aan het testen. Ofwel moet je eigenlijk een gezichtsscan laten uitvoeren, een biometrische scan van jouw gezicht. Of je moet je identiteitskaart, een foto daarvan nemen en doorsturen naar Discord. En bij het eerste, bij de biometrische scan, en dat is interessant, dat is iets wat dat volledig lokaal op het device gebeurt. Dus er komen geen biometrische gegevens of geen foto's van gezichten van kinderen of plus 16-jarigen. Uh-huh. Eigenlijk op de servers van Discord. Men is er nog een klein beetje hush-hush over welke soort technologie en providers men daarvoor gebruikt, maar Discord maakt het nu mogelijk al dat dat soort verificaties kan gebeurt on-device en dat er geen informatie naar de servers van Discord of naar een andere derde partij gaat. Dat is op zich interessant, want iets wat dat on-device gebeurt, ik haal dat ook altijd aan als een privacy-enhancing maatregel. Dat is een maatregel die zeker en vast de bescherming van gegevens bevordert, omdat op dat moment geen gegevens verspreid worden per se. Dus de impactpotentieel is ook veel lager. Een ander alternatief, stel dat iemand geen gezichtscan wilt of kan laten maken, dan kunnen ze ook een kopie maken van een ID-kaart en die opsturen. Zoals dat je dat hebt in de registratieprocessen van banken, online gok-apps en dergelijke. Dat is natuurlijk wel informatie die dan op de service van Discord terechtkomt, maar die dan ook naar eigen zeggen van Discord verwijderd wordt van zodra de leeftijd geverifieerd is. Dus men krijgt op dat moment gewoon aan die account een soort green of red flag gekoppeld, die aangeeft, oké, deze persoon is plus 16 of deze persoon is duidelijk geen plus 16. Stel dat je toch nog in een situatie zit waarin dat je geen van die twee mogelijkheden wilt uitvoeren, of het lukt niet om tot een duidelijke conclusie te komen, dan zal er een handmatige controle uitgevoerd worden door een persoon, een medewerker, waarschijnlijk van een derde partij die samenwerkt met Discord, om dan vervolgens te verifiëren dat die persoon het platform binnen mag of niet. En ja, dat is interessant. Men is dat nu aan het bekijken of dat voldoet aan de wetgeving waar ze dan binnenkort onder zullen vallen en aan de privacyoverwegingen die natuurlijk ook in acht worden genomen. Ik vind op zich vooral die biometrische scan die on het device gebeurt, dat vind ik een interessante. Als die goed werkt en als die failure rate niet te hoog is, dan vind ik dat op zich een interessante manier om dat soort leeftijdsverificaties te doen. Is dat foolproof? Nee, want als je... ja, uw moeder of uw vader bij wijze van spreken voor de smartphone legt, ja, dan zijn ze ook binnen en dan heb je ook een groene vlag op uw Discord profiel, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het is wel een stap in de goede richting, denk ik.
Ja, het is iets om in de gaten te houden, want het is wat dat betreft een pionierland op dat soort online leeftijdsverificatie. Dus ja, waar zij op gaan eindigen, is het verre van ondenkbaar dat dat ook is hoe het uiteindelijk overwaait hierheen. Want zeker, de discussie leeft hier net zo goed. Dus iets om op te volgen. Ik heb nog een heel klein artikeltje bij. Ik had hem op security.nl zien staan. Brave, mijn favoriete browser, die ik ondertussen al heel wat jaren gebruik en die ook al een tijdje hun eigen cookie tooltje hebben. Ze hebben dat cookie crumbler gedoopt. Hetgene wat er dus in Brave voor zorgt dat je door banners minder wordt lastiggevallen, omdat zij zelf de do not accept cookies optie voor jou vinden. Om de zoveel tijd, ik moet zeggen dat dat in de praktijk best meevalt, moet ik dat eens een keer uitzetten. De Brave bescherming, daar moet ik even een knop induwen, omdat die website niet werkt en dan blijkt dat met die cookies te maken te hebben, klik ik die eventjes weg en dan zet ik het weer aan. Nu, goed, dat is iets wat al een tijdje werkt, maar wat vooral interessant is, ze hebben nu die cookie crumbler, die interne tool, die hebben ze geopen sourced, die is nu breder beschikbaar en daar mag iedereen die dat nuttig acht, die mag daar nu zelf iets mee gaan doen, zijn eigen extension mee gaan maken of dat verder gebruiken. Zeker ook interessant in de zin dat ja, Chrome, waar Brave uiteindelijk ook op gebaseerd is, de Chromium, de open source versie ervan, is met grote afstand de meest gebruikte browser ter wereld. Dus in die zin is het ook mooi gedeeld. En het is iets gewoon wat ik nog eens mee wil geven, want ik zie dat toch vaak voorbij komen dat er wat afgegeven wordt in de privacy community, de online privacy guide dingen en zo, Reddit posts, op Brave, omdat die met advertentielinks die ze op een gegeven moment een keer in hun browser inbouwden, omdat ze te veel met crypto bezig zijn, wordt dat vaak afgeschoten. Maar ik kan die op puur privacy aspect toch eigenlijk maar moeilijk betrappen op fouten. En dit vind ik weer een mooi initiatief.
De voornaamste reden dat ik nog altijd een redelijk grote fan ben van Brave, desondanks dat ze in het verleden af en toe eens een misstap hebben gedaan, en dat is dan ook iets wat je gewoon puur kunt herkennen. Wat ik fantastisch vind aan Brave is dat ik tegen mijn grootmoeder kan zeggen, installeer Brave. Die installeert Brave met één klik van de knop in de App Store. En die heeft een browser met een ingebouwde cookie blocker, tracker blocker, waar dat ze eigenlijk verder zelf heel weinig maintenance aan heeft. En dat is het mooie. Als je zegt van oké, je moet je Firefox gaan hardenen, begint dat maar eens uit te leggen aan iemand die niet technisch geletterd is. Ja. Dat is een heel ander paar mouwen. Maar Brave op dat vlak is een van de meest toegankelijke om toch iets privacyvriendelijker online te bewegen op het internet en bepaalde zaken te raadplegen. Dus ja, op dat vlak alleen al vind ik dat ze fantastisch werk leveren.
Ja, helemaal mee eens. Wat hebben we nog? Tim, je had nog een artikeltje bij 404 Media rond de robottaxis. Iets waar natuurlijk ook een heleboel camera's in zitten. En het feit dat die robottaxis met een heleboel camera's rondrijden is iets wat ondertussen ook de politie een mooie opportuniteit lijkt te bieden.
Ja, absoluut. Zeker de LAPD waar het hier over gaat, die heeft door van, wacht eens even, al die fancy autonome of semi-autonome robottaxis die rondrijden. Eigenlijk is dat gewoon een hoop camera's op wielen. En die beginnen dus nu ook actief en met redelijk hoge mate, met redelijk hoge hoeveelheden, requests uit te sturen naar, in dit geval bijvoorbeeld, Waymo. Een van de meest populaire leveranciers van robottaxis in LA toch zeker. Om beeldmateriaal te krijgen om misdrijven op te sporen. En dat is interessant. Het is ook interessant om te zien dat LAPD op dat moment, als ze dat beeldmateriaal van Waymo hebben gekregen, dat beeldmateriaal ook gewoon los op YouTube smijt met een open vraag van, hey, wij zoeken hier een hit and run. Als er iemand meer informatie heeft over deze hit and run op dit tijdstip bij die straat, graag ons contacteren. Vind ik ergens wel heel grappig. Stel je voor dat onze politie dat doet. Dat soort beeldmateriaal, dat soort, zal ik zeggen, camerabewakingsmateriaal, gewoon op YouTube gaat zetten met een open vraag voor meer informatie bij de burgers. Maar het is interessant om nog eens aan te halen, vind ik, dat net zoals met wat we in de vorige episode hebben meegenomen, die vuilniswagens die uitgerust zouden worden met camera's. In LA rijden er al gigantisch veel robottaxis rond die exact hetzelfde doen, die eigenlijk volledig autonoom continu beeldmateriaal opslaan en verwerken en ter beschikking stellen aan de politie.
Het doet me toevallig denken, ik zag het voorbij komen, maar het was weer iets relatief Amerikaans georiënteerd. Ik heb het expres niet meegenomen, maar het sluit hier wel goed bij aan. Artikeltje in Wired, waarin ze het hadden over, je ziet dat nu steeds vaker. In Amerika gaat het al een tijdje gaande, maar ik weet dat het hier in Europa nu ook begint te komen. Dat autofabrikanten, die zijn steeds meer elektrisch, steeds meer connected services. Bijvoorbeeld dingen zoals, ik kan mijn appje open doen en mijn auto op afstand opwarmen. Laten afkoelen nu de zomermaanden eraan komen. Dat is mogelijk gemaakt door een appje. En dat is weer een dienst die wordt aangeboden. Dat is iets waar ze op een gegeven moment geld voor gaan vragen. Als je de auto koopt de eerste paar jaar is dat gratis, maar op een gegeven moment moet je daar een maandelijks bedrag voor gaan betalen. Dat betekent ook weer een internetverbinding en dat betekent ook weer dat men jou kan tracken, want dat betekent dat daar ook weer continu gegevens worden doorgestuurd. En in ieder geval in Amerika is ook dat iets waar politie, Wired had dan toegang gekregen tot wat ook weer Freedom of Information documenten, waarin ze zien dat politiediensten daar ook op gaan inzetten, omdat dat hen toelaat om weer extra informatie te verkrijgen. Ook weer iets om even in de gaten te houden, want dat systeem lijkt ook over te waaien naar Europa. Wat moet je daarmee? Het is aan de ene kant kom je dan weer, die diensten die zijn leuk. En ik ben benieuwd als ik voor het eerst geconfronteerd word, oké, vanaf nu moet je gaan betalen om die app te kunnen gebruiken voor je auto. En dan toch eens, ik heb het nu alles goed uitgezocht. Normaal gezien zouden locatiedeelopties uit moeten staan. Maar het doet me denken dat ik er toch nog eens naar wilde kijken in mijn auto. Dus ieder ding wat wij gebruiken zendt weer gegevens uit over waar we zijn en wat we aan het doen zijn. De eeuwige, ook bij mij intern, de discussie tussen mijn comfort, mijn tech-nerdheid en privacy-brein, daar wordt al langzaam hoe meer een discussie.
Ja, absoluut. En ik vind het grappig, ik herken de reactie die je hebt, Bart, zo hard, hè, dat die plotse realisatie van, het is eigenlijk heel moeilijk om vandaag de dag nog technologie te gebruiken die niet iets opneemt of niet iets ter beschikking stelt. En op zich, kijk, in de basis, ik moet dat ook eerlijk toegeven, puur vanuit een praktisch perspectief heb ik er ook niks op tegen dat de politie informatie ter beschikking wordt gesteld voor het oplossen van misdrijven. Hoe meer en hoe geavanceerder onze technologie, hoe meer informatie dat wij genereren, hoe meer informatie dat er logischerwijs ook potentieel ter beschikking gesteld kan worden aan de politie. Dat is ergens een logische evolutie. Maar wat wel een akelig gevoel geeft, is soms de manier waarop het ter beschikking gesteld wordt. Of de onzichtbare mate waarop dat wij allemaal in beeld worden gebracht, waarop er heel veel informatie over ons wordt verzameld en ter beschikking wordt gesteld, zonder dat wij überhaupt weten dat die informatie ter beschikking wordt gesteld. Robotaxis zijn daar een mooi voorbeeld van. Ja. Het is onwaarschijnlijk dat jij continu ervan op de hoogte bent, dat je gefilmd wordt op een straat, in het straatbeeld in een metropolische stad. Dat is, ja. Op den duur ga je inderdaad gewoon in de wetenschap leven, dat je continu gefilmd wordt. En dat hebben we al gezien, dat psychologisch ook potentieel een effect heeft op mensen als ze zich daarvan bewust zijn. Dus dat is een samenleving waar we naartoe gaan, waar we ook niet van terug gaan stappen, zeker niet de komende decennia. Dus dan is de vraag hoe dat we daar gewoon gezamenlijk mee omgaan. En hoe dat we dat accepteren of niet accepteren dat bepaalde diensten zoals de politie gebruik mogen en kunnen maken van die informatie.
Ja, en dat doet me dan weer denken wat Bart Preneel online altijd deelt. Big data means big breaches. En ja. Dat betekent dat we aangekomen zijn aan het datalekken onderdeeltje. En als eerste heb ik er eentje mee, Tim. Het is eigenlijk een uitspraak van een rechter. En ik was aan het twijfelen, waar moet ik hem nu onder zetten? Is dit gewoon een leuk nieuwtje? Is dit een autoriteitenuitspraak? Is dit een datalek? Ik heb hem uiteindelijk onder datalek gezet, want de aanleiding is een datalek. Waar gaat de uitspraak over? Over iemand die geen recht heeft op de DOP. Voor onze Nederlandse luisteraars die geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Maar wat zat er nu achter? Die persoon werkte bij een organisatie en die organisatie had een oepsje gedaan, had een datalek gedaan. Want ze hadden de NAW-gegevens, naam, adres, woonplaats, van die persoon intern binnen het bedrijf rondgestuurd. Maar goed, dat was iets wat voor de collega's niet allemaal geweten was, ook niet geweten hoeft te zijn. En dat was dus een datalek. Nou, de werkgever heeft zich daarvoor verontschuldigd, heeft rondgestuurd. Sorry, dat was een foutje. Gelieve iedereen om dat te verwijderen, niet de bedoeling. Die persoon die zegt, nee, hier is voor mij een onwerkbare situatie ontstaan. Deze schending van mijn privacy kan ik geen plaatsje geven en ik neem ontslag. Maar omdat dat eigenlijk een soort gedwongen ontslag is, want ik kan hier niet meer werken, heb ik wel degelijk recht op een werkloosheidsuitkering, dat is het woord dat ik zoek. Want datzelfde als hier in België, ook in Nederland is dat zo. Op het moment dat jij zelf ontslag neemt, heb je normaal gezien geen recht op een werkloosheidsvergoeding, want je kiest er zelf voor om werkloos te zijn. Terwijl als je ontslagen wordt, dan kun je een verhoogde uitkering krijgen. Dat is wat die persoon hier... Krijg je, staat nergens benoemd hoor, maar krijg je allemaal het gevoel, die was op zoek naar een excuus. UWV in Nederland dan heeft in eerste instantie die persoon geld gegeven, zijn dat nog eens gaan evalueren en hebben vervolgens besloten, nee, wacht eens even, dit heb je eigenlijk gewoon zelf gekozen en dit was geen aanleiding genoeg. Stond nog in de uitspraak, hebben niet het reeds uitgekeerde geld teruggevorderd, maar hebben wel besloten om de uitkering stop te zetten. Daar ging die persoon dus voor naar de rechter en dat heeft hij verloren. Misschien ook goed om te weten van bij ons. Ieder mogelijk datalekje is dus geen aanleiding om tegen de baas te zeggen, ik kan niet meer voor jou werken. Mocht iemand dat ooit in gedachten hebben gehad om op die manier in te zetten.
Ja, nee. Dus eigenlijk, daar zijn wel op het eerste zicht lijkt het redelijk normaal, maar er zijn redelijk interessante inzichten uit te halen, zoals wat is de threshold voor psychologisch impact bijvoorbeeld op een datalek, waar dat ook heel veel over gediscussieerd wordt nu met betrekking tot liability en wanneer dat iemand in aanmerking komt voor een schadevergoeding bijvoorbeeld, als die het slachtoffer zijn van een datalek. Dat is hier ook ergens iets wat interessant is om mee te nemen, waar we duidelijk zien dat de rechter nu toch wel een grens stelt van sorry, maar naam adres woongegevens die verkeerd naar collega's worden gestuurd, is op zich niet iets wat redelijkerwijze leidt tot psychologische schade in de meeste gevallen.
Ja, voor de privacyjuristen onder ons, om mensen die in die context met een thesis bezig zijn, kan het interessant zijn om eens de afweging te maken tussen is dit nu iets wat aanraakt tegen het recht op een schadevergoeding, waarbij ik dan zou denken, we hebben al bij heel veel uitspraken, het recht op schadevergoeding, die grens ligt heel erg laag, maar die schadevergoeding is ook heel erg laag. En de grens om vervolgens te gaan claimen, dit is voor mij een reden voor ontslag, ik denk dat die nog wat hoger ligt dan een datalek. Misschien dat die persoon hier meer kans zou hebben gehad als hij bij zijn werkgever een schadevergoeding zou vragen onder de GDPR voor de impact die dit op hem heeft gehad. Goed, we hebben een wat echter datalekje. Eentje die ik ook voorbij had zien komen en ik moet toegeven Tim, ik ben benieuwd wat jouw insteek hier is. Een datalekje bij de Nederlandse overheid. Shoot.
Ja, bon, ik denk dat we allebei wel in dezelfde richting gaan leunen. Maar ik zal even misschien mijn gedachte zeggen, dan kan je zeggen of mijn vermoedens kloppen of niet. Heel veel gedoe, vooral in de Nederlandse pers hierover. Groot datelijk bij alle Nederlandse ministeries. Moord en brand werd er geschreven. En het bleef even mysterieus en ik vond dat merkwaardig. Want het was een week lang,
ja,
ergens half april, dat het enige wat je las was een groot datalek bij alle Nederlandse ministeries. En geen informatie eigenlijk buiten het feit dat het een datalek was en dat het een groot datalek was. Dus oké, een week later krijgen we dan meer informatie, ook met een aantal mensen op LinkedIn die daar betrokken zijn of die op een of andere manier daar toch inside information kunnen geven. Wat bleek nu? Alle Nederlandse ministeries die zijn betrokken bij een datalek. En het gaat dan specifiek om persoonsgegevens van rijksoverheidsambtenaren. Die persoonsgegevens die werden niet goed verwijderd uit de metadata van documenten die opgeladen werden naar publiek beschikbare websites en ministeries en dergelijke. Dus heel concreet, wat houdt dat in? Rijksoverheidsambtenaar laat een PDF of een Word document of whatever op en krijgt vervolgens die naam, die datums en dergelijke, die werden dan vervolgens gepubliceerd. Dus dat is inderdaad iets wat we, je zou kunnen zeggen dat dat een datalek is per se. Dat is het ook in mijn ogen wel. Maar de impact ervan, buiten een aantal randgevallen, zie ik niet meteen de zware impact hiervan in. Je weet nu dat een bepaalde rijksoverheidsambtenaar gewerkt heeft of auteur is van een bepaald document dat online is gezet. En ik vermoed dan dat men het zich vooral zorgen maakt over de aard van bepaalde documenten en de inhoud ervan en dat men dat kan linken aan een persoon en dat dat dus zou kunnen leiden tot wraakacties of iets dergelijks, omdat nu de identiteit van die persoon te herleiden valt in een document. Maar ik moet ook toegeven dat het eigenlijk nog, ik ga het even heel onerbiedig zeggen, much ado about nothing was.
Oké. Okay. We zitten op dezelfde lijn. We gaan gewoon lekker door naar Carrefour Mobile. Ik wist helemaal niet dat Carrefour mobiele internetdiensten aanbood. Maar kennelijk zijn er 64.000 mensen die een abonnement hebben bij Carrefour Mobile. Die hebben een datalekje. Die hebben een probleem met hun app. Door dat probleem met die app zijn er data gestolen, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, volledige naam, geboortedatum, woonadres, paspoort of identiteitskaartnummer, abonnementnummer en IMSI. Met andere woorden, dat is natuurlijk een zeer serieus datalek. Dat is ook serieus, omdat wij in België, voor de Nederlandse luisteraars, als jij hier een simkaart wilt kopen, dan ga je altijd je moeten identificeren. Dus gewoon een soort prepaid kaartje in de winkel kopen zonder identificatie kan hier niet. En daarom dat ze dat soort gegevens er waarschijnlijk bij hebben. Gevoelig, slecht beveiligd, maar de echte vraag hier, Tim, is wie zijn die 64.000 mensen die bij Carrefour gsm-diensten afnemen? Ik bedoel, ik wist niet eens dat ze dat deden.
Nee, ik weet, ik heb in Vlaanderen gewoond, dan in Brussel, mijn vriendin is uit Wallonië, en ik weet dat in Brussel en Wallonië dat een redelijk populaire optie is.
Och.
Er zijn toch een aantal mensen die daar gebruik van maken, inderdaad. En dat gaat dan vooral ook om prepaid simkaarten en dergelijke, die daar gebruikt zouden worden. Ik weet niet of die hier ook omvat zitten in die datalekken, maar er zijn toch een aantal mensen...
Onverwacht, ja.
Die zijn toch een aantal mensen die daar gebruik van maken, die letterlijk hun simkaart... à la de jaren 90, 2000, nog kopen in de supermarkt. Wat mij hier vooral verbaast, en dat is iets waar men... Je kunt daar niet zwaar genoeg over gaan, wachtwoorden die gelekt zijn. Dat zie je eigenlijk niet zo vaak meer vandaag de dag, want als je wachtwoorden op een iets of wat degelijke manier beveiligt, namelijk hasht, dan zou het niet mogelijk moeten zijn dat die wachtwoorden in clear text gelekt zijn. Ik weet niet of men het hier heeft over geëncrypteerde wachtwoorden, gehashte wachtwoorden, moet ik eigenlijk correct zeggen, of dat het echt gaat over wachtwoorden die in clear text te zien zijn, want dat is een gigantisch hiaat bij Carrefour natuurlijk, als dat zo is. Dat betekent dat ze op een bepaalde manier die wachtwoorden op een ongelooflijk onveilige manier opgeslagen hebben en verwerkt hebben.
Ja, het is iets wat op de website van Carrefour zelf hebben ze een soort support itempje welke Carrefour mobile gegevens zijn gelekt. En de volgende gegevens kunnen zijn blootgesteld, gebruikersnaam en wachtwoord. Dus Twee mogelijkheden. Of degene die dit heeft gecommuniceerd, die snapt niet in hoezeer het belangrijk is om even te benadrukken dat het om gehashte wachtwoorden gaat. Of dat is geen foutje, dat is bewust en men weet dat het gewoon echt leesbare wachtwoorden zijn die gelekt zijn. Ik durf het niet te zeggen. Ik zou heel graag denken dat ze gewoon vergeten zijn om even te benadrukken dat het hashed is. Maar tegelijkertijd is het Carrefour Mobile en daar krijg ik toch echt zo'n vibe van... oud, niet modern. En
klopt.
Dan is het idee dat dat geen gehashte wachtwoorden waren niet volstrekt onmogelijk. Dus we zullen zien of we daar nog wat meer informatie over krijgen. Dan tenslotte, in de datalek context, heb jij nog iets meegenomen van de Fontys Hogeschool uit Nederland? Wat voor datalekje hebben we het over?
Fontys Hogeschool heeft medische gegevens van studenten, cijferlijsten en uitspraken van examencommissies gelekt. Niet de minste data, zou ik dan zeggen, als je een hogeschool bent. Ik denk dat dat zo wat de gevoeligste data is die je als hogeschool hebt. Het probleem is dat er een aanmeldproces voor de Fontys Hogeschool voor het volgen van cursussen. En als iemand zich aanmeldt voor die cursus, dan krijgt hij meteen eigenlijk een link met een speciaal Fontys e-mailadres en inloggegevens voor het intranet. En dat is waar het probleem ontstond. Op het intranet stond die gevoelige informatie publiek beschikbaar, van zodra jij als student aanlogt op een via dat Fontys e-mailadres op het internet, dan kon je cijferlijsten zien, uitspraken van examencommissies, medische gegevens van studenten die bijvoorbeeld meer tijd hebben of in een apart lokaal mogen zitten voor het volgen van een examen en de reden daarvoor, zoals dyslexie of mentale problemen. En ja, dat is op zich al zorgbarend genoeg natuurlijk, het feit dat dat zo ingeregeld was en dat dat zo wijdverspreid beschikbaar was. Wat dat ik nog wel eens wil benadrukken hier, verschoot er een beetje van, is de houding van de hogeschool bij het datalek, waar ze eigenlijk zeggen van ja, dat had niet mogen gebeuren, wij hebben het nu goed gezet en daarmee is voor ons de kous af, lijkt ons. En als er studenten zijn die zich daar toch niet prettig bij voelen of die toch meer informatie willen over dit datalek, ja, dan kunnen ze zich melden aan de hogeschool. Dat is niet hoe zo een melding van een datalek per se werkt. Hè. Zeker als het gaat over medische gegevens, wat dat per definitie bijzondere categorie gegevens zijn onder de GDPR. Examencommissie, uitslagen, cijferlijsten, dat zijn gevoelige gegevens. Er zijn een heleboel studenten die potentieel het niet prettig vinden dat die informatie inzichtelijk was. Gaat die personen proactief moeten informeren daarover? Je gaat proactief moeten informeren dat er een datalek is geweest, dat die informatie inzichtelijk was, in zoverre dat je dat kan traceren en kan nagaan in je logbestanden. Als die er al zijn, dat is natuurlijk een grote vraag. Aangezien het internet op een bepaalde manier geregeld was dat die informatie beschikbaar is, twijfel ik er eerlijk gezegd over. Maar je gaat niet gewoon zeggen, ja, jongens, succes ermee. Als je meer informatie wilt, bel maar eens. Hè. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is ook geen juiste invulling van je informatieverplichting die je hebt onder de GDPR. Dus ik hoop dat dat in het artikel misschien gewoon iets is wat men is vergeten te zeggen, dat Fontys deze studenten allemaal proactief heeft ingelicht en dat het allemaal in kannen en kruiken is. Maar ik zie het niet staan, dus ik ga ervan uit dat dat niet gebeurd is. En dat is een probleem.
Nee, kunnen we denk ik inderdaad rustig van uitgaan. Dus nou ja, die gaan daar snel een lesje krijgen in hoe dat dan wel zit, denk ik. Want daar gaan ze zeker op gewezen worden.
Ja.
Gaan we even door met de enige autoriteitenuitspraak die er is. Want ik lijk een soort pauze te zien. Ik heb niet meteen een interessante gezien van autoriteit. Maar dat neemt niet weg. We hebben natuurlijk al eentje, want mijn B-post-uitspraak is er. Ik heb het al een paar keer vermeld in de podcast.
Yes.
Mijn discussie met B-post, een paar keren aangetekende zending aan de deur, dat men per se een foto wilde maken van mijn identiteitskaart, dat ik het daar niet mee eens was. Verifieer gerust mijn identiteit, maar je hoeft geen foto te maken van die kaart. Dat leidde dus tot een klacht. Ondertussen natuurlijk al heel wat maanden geleden. Ik denk dat we nu een half jaar, 7 maanden verder zijn. Maar ondertussen is de uitspraak er, staat ook online. Komt er in feite op neer dat men zegt, ja, we snappen dat je mensen moet identificeren, maar dat je vervolgens standaard een foto wil maken, waar op die kaart ook allerlei, op die foto ook allerlei gegevens staan die niet nodig zijn, want uiteindelijk een postbode heeft alleen maar een naam en een adres En wat er ook nog extra op die kaart staat, ja, voor de verificatie van de identiteit heb je daar helemaal niks aan, want die heeft toch niks om dat mee te controleren. Dus dat is overmatig. De GBA geeft vervolgens nog mee dat ze een probleem mee hebben dat het aan de betrokkenen is, ik dus, om een overmatige verwerking van persoonsgegevens te weigeren voordat ze een beter alternatief aanbieden. Dat moeten ze eigenlijk standaard doen. En dat is een schending van het basisprincipe van minimale gegevensverwerking. In de beslissing halen ze ook nog eens aan dat dit niet zomaar één iemand is die hier een probleem mee heeft, maar dat op basis van cijfers die overigens Bpost zelf heeft aangeleverd, er ongeveer 120.000 aangetekende zendingen per dag worden behandeld, waar ze dus steeds een foto van maken en die voor 13 maanden bijhouden, waar dan een simpele berekening ligt dat zij dus op enig moment 45 miljoen foto's van identiteitskaarten in dat bestand hebben staan, die ze 13 maanden bijhouden. Dus het principe om minimale gegevens daaruit te halen en enkel die bij te houden, dat is niet zo onbelangrijk. En ja, dat is iets waar ze dus in de uitspraak heel nadrukkelijk meegeven. Dat is een probleem. Waar ik wat op een honger blijf zitten, en waar ik dat eigenlijk in andere uitspraken wel heb gezien, is dat ze daar vervolgens vaker ook aan koppelen. En dit is wat we nu verwachten dat je daarmee doet. En dat staat hier helemaal niet in. Dus er wordt gezegd van ja, jullie schenden het basisprincipe van minimale gegevensverwerking Bpost. En ja, wat gaan ze daarmee doen? In een gelijke uitspraak, want er was kennelijk een gelijkaardige klacht, zeer gelijkaardig, Franstalig, die ook was ingediend tegen Bpost. Ze hebben die ook steeds gelijk behandeld. Ik weet nog in de hoorzitting dat net voor mij was die zaak ook behandeld. En nu hebben ze die uitspraak ook allebei gepubliceerd, nummertje 73 en 74. En daar staat wel in dat de Bpost zich moet melden met wat ze er nu mee gedaan hebben. Dus daar gaat men daar iets verder mee. Dus ik verwacht dat men het dan gewoon wel gelijk trekt. Maar opnieuw, ook daar staat niet concreet in van ja, maar wat moet Bpost hier nu concreet mee gaan doen? Dus daar ben ik benieuwd wat Bpost gaat doen. Maar feit is dus wel dat er twee dingen zijn die ze hier nadrukkelijk meegeven. Ten eerste, die foto van de identiteitskaart waar veel te veel gegevens op staan, dat is een probleem. En het feit dat de betrokkenen, degene die de post ontvangt, zelf degene moet zijn die aangeeft van hey, ik wil geen foto, doe maar iets anders. Dat is ook niet correct en daar gaan ze iets mee moeten doen. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
Ja, het is ergens jammer natuurlijk dat ze het ook niet in de Nederlandse beslissing heel hard hebben gemaakt van kijk, dit is concreet wat we moeten doen. Al bij al ben ik wel... vind ik dit wel een positief resultaat. Ze hebben het nog wel eens duidelijk gemaakt van kijk, eigenlijk is deze manier van werken niet echt de bedoeling. Rest mij misschien alleen jou nog even een klein applaus te geven, Bart, voor je tijd daarin te steken hier en helemaal naar de GBA ook te gaan in Brussel op een bepaald moment, om ook die uitleg daar te komen doen. Het zijn dingen die anders gewoon blijven doorgaan, tot als er iemand hier eventjes bij wijze van spreken moeilijk doet tussen aanhalingstekens en een aantal kritische vragen stelt en eigenlijk is eventjes deze simpele praktijk naast de wetgeving legt en tot de conclusie komt van ja jongens, eigenlijk is dit niet de bedoeling. Is het ook gewoon niet gebruiksvriendelijk?
Ja, want dat is misschien nog één interessant puntje wat er ook wel in stond. Want Bpost verwees dus zelf ook naar de wetgeving, koninklijk besluit, waarin staat dat de identiteitskaart gebruikt kan worden om dit te doen. En daar een foto van maken, waarbij de GBA ook zegt van ja, dat is leuk. En dat is iets waar in de discussie overigens tijdens de hoorzitting Bpost ook steeds naar verwees. Van ja, maar kijk, daar staat in de wet. Het is toch niet aan de GBA om daar iets mee te gaan doen. De GBA zegt heel duidelijk van nou ja, natuurlijk wel. Als daar een wet is en daar staat iets in wat tegen de GDPR ingaat, natuurlijk mogen wij dat toetsen. En daar komen ze dus ook tot de conclusie dat de manier hoe het er nu in staat, dat een van de mogelijkheden is een foto nemen van de identiteitskaart, dat ook het minimale gegevensverwerkingsprincipe schendt. En dat dat dus niet zomaar gevolgd kan worden. Goed, daar houden we bij. We gaan daar vooral, ik ga het dus opvolgen. De volgende keer dat ik een aangetekende zending krijg, gaan we eens kijken wat dat is. Want het is nu natuurlijk even afwachten. Als dit nu helemaal niet verandert en ik de volgende keer loop ik weer tegen hetzelfde aan, ja, dan kunnen we eens kijken of dit nog een extra staartje moet krijgen. Dan hebben wij, en dat is eigenlijk iets waar ik deze keer iets meer naar uitkijk dan anders, onze privacy pointers. Waarom specifiek, Tim? Ik ben recent tegen een dienst aangelopen. Ik wilde al langer online iets aanbieden aan mensen. Vanuit Das Privé, dat wij een niet zozeer gewoon kunnen verwijzen naar dit toeltje is een privacy alternatief wat je kunt gebruiken. Maar dat wij ook een paar dingen zelf aan konden bieden. Maar daar zat vaak een heel verhaal bij van ja, dan moet je dus ook zelf servers op gaan zetten, hosting gaan doen, die servers onderhouden. Even los van of mijn technische kennis dat ook toelaat, dat is ook iets waar gewoon tijd in gaat zitten die er niet is. Dus ik was al een tijdje aan het zoeken naar een manier om dat toch aan te kunnen voorzien en ik liep tegen Elastio aan. En Elastio is een dienst waar zij open source tools voor jou pre-installeren. Maar niet dat het weer gewoon een gehoste oplossing wordt, maar op de achtergrond. Zij bieden een laagje aan waarin zij de installatie van die tools voor jou vergemakkelijken. Zij doen dat voor jou. Maar onderliggend kun je zelf kiezen waar ga je het hosten. Dus als jij daar een account hebt aangemaakt, dan kun je zeggen, oh, ik wil graag deze open source tool wil ik gaan lanceren. En je mag daar deze cloud provider voor gebruiken. Daar staat natuurlijk Amazon tussen, maar daar staat ook Hetzner tussen. Er zat ook Scaleway tussen, de Franse aanbieder, Hetzner de Duitse. En dus dat zorgt ervoor dat ik nu, zonder dat ik zelf heel die installatie moest doen, maar wel volledig onder mijn beheer, onder das privébeheer, een aantal open source tools kan gaan lanceren. En we hebben er eentje al gelanceerd, die was redelijk makkelijk op te zetten, maar het is er wel zo eentje waar ik al vaker de vraag kreeg, ja, maar Bart, wat is hier nu een alternatief voor? En ik had er wel eens eentje gevonden, maar dat was niet zo gebruiksvriendelijk. En dat is Doodle, een alternatief voor Doodle. Die simpele afspraakplanner app waar we toch vaak tegenaan lopen, wel, daar is een open source alternatief voor, dat heet Rally. En wij hebben dat nu gelanceerd. Je kunt nu op planner, P-L-A-N-N-E-R, planner.dasprivé.be, kun jij nu gewoon inloggen en kun jij een doeltje opmaken. Hoef je voor de rest niks voor te doen. Het is gewoon een kwestie van je e-mailadres ingeven. Dan krijg je een verificatiecode. En dan kun je vervolgens iedere keer inloggen met je e-mailadres. En dan die code die je ontvangen krijgt. Dus ook niet echt een account aanmaken. Iedereen die dat wil mag daar nu gebruik van maken. Dus wij kunnen nu vanuit Das Privé. En ik wil eigenlijk, we zijn nu aan het kijken welke andere tooltjes kunnen wij op die manier gaan aanbieden. Dit was een eentje waar ik ook naar aan het kijken ben. Is een URL-tooltje. Zo'n shortener. Dat je dus een URL.dasprivé.be linkje kunt meesturen in plaats van een hele lange URL ergens anders vandaan. En zo zijn er een aantal tooltjes waar we aan het kijken zijn welke kunnen we gaan aanbieden. Maar de eerste is dus planner.dasprivé.be. Dat is mijn privacy pointer voor deze week. Een Europees Doodle-alternatief gehost door Das Privé.
Nice. Ja, ik ben zelf een hele grote fan van dit project en ik vind het een fantastisch idee om eigenlijk zelf een aantal alternatieven te gaan aanbieden. Ook omdat als er mensen zijn die zeggen van ja, dit zou ook wel leuk zijn om als alternatief aan te bieden, kunnen we op een duur ook gaan kijken of dat we dat niet zelf kunnen gaan doen.
Ja.
Dat is heel mooi. Wat ik nog heb meegenomen, iets meer van kop uit, moet ik heel eerlijk gezegd toegeven, maar ik vond het wel interessant. Op Tweakers is er al langer een forum topic over het langzaam wegstappen uit het ecosysteem, het technologie-ecosysteem van de Verenigde Staten. Tweakers zelf heeft daar nu ook nog eens in de spotlight gezet. En ik vind dat een hele goede bron van informatie. Heel veel communityleden van Tweakers die er ook goede inzichten bieden over de pitfalls bij het wegstappen van bepaalde ecosystemen van de VS. Alternatieven die ze aanbieden. Het is en blijft voor mij nog altijd een hele mooie bron van informatie en een bron van inzichten van mensen die daar al zelf mee aan de slag zijn gegaan en die ook tegen bepaalde obstakels en lampen zijn gelopen en die dan hun ervaring daarover delen. En alleen daarvoor zou ik het zeker aanraden om eens te lezen als je dat van plan bent om te doen, wegstappen van bepaalde technologieën van de VS. Het is de moment om het te doen nu, er is momentum. Ga dan ook zeker eens kijken naar dat forum topic in de show notes.
Oké, heel goed, mooi. Kunnen we die ook meenemen? Tim, dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen van deze opname. Zoals gebruikelijk, luisteraars, u bent weer heel erg bedankt om naar ons te luisteren. Tim, jij bedankt voor je tijd. En tegenwoordig misschien niet altijd volgende week, maar we doen ons best. De volgende week doen we dit gewoon nog een keer.
Yes, ik zal deze keer misschien gewoon afsluiten met tot binnenkort, luisteraars.
Tot binnenkort.